Daarna openen het woord van de Heer in het Oude Testament en wel in het boek van de Psalmen. En we lezen Psalm 27.
Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere.
Gemeente des Heeren, wat moet je dan zeggen? Onderweg naar vrienden. Vrienden waar de hoop gestorven was. Maar nu, na jaren van wachten, na jaren van uitzien, toch weer hoop, toch weer verwachting. Kinderloos gebleven en dan plotseling onverwacht, toch in verwachting. O, wat een dankbaarheid. En hoe is die dankbaarheid opgezonden tot de Heere? Dat de Heere toch een wonder heeft gedaan. Maar ach, hoe groot die verwondering was. Hoe diep is de teleurstelling na 2/3 van de zwangerschap. Als het bericht komt dat het kindje gestorven is. Als je dan onderweg bent naar vrienden, omdat ze gevraagd hebben of je even langskomt, wat moet je dan zeggen? Moet je ze dan troosten met verdriet wat nog groter is? Ach, er zijn nog wel grotere problemen. Is dat een troost? Moet je ze dan troosten met deze woorden die eigenlijk geen troost zijn, maar eigenlijk een verwijt? Het is geen mens die je dit aandoet. Of zou je dan beter maar stil kunnen zijn? Net zoals die vrienden van Job, die eerst alleen maar zijn gaan zitten en niets hebben gezegd. Want wat moet je in zo'n soort situatie, en dan mag u ook andere situaties vanuit uw eigen gezin, vanuit uw eigen familie, daarnaast leggen. Wat moet je dan zeggen? En toch hoor ik een stem. Ik hoor zingen. De woorden van Psalm 27. Psalm 27, die vanmiddag centraal staat. En als kerntekst lezen we nog een keer eruit. Het 14e vers. Wacht op de Heere. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Wij luisteren naar de boodschap van Psalm 27 onder het thema wachten op de Heere. Twee gedachten. In de eerste plaats, wees sterk. In de tweede plaats, hij zal uw hart versterken. Wachten op de Heere. In de eerste plaats, wees sterk. In de tweede plaats, hij zal uw hart versterken. Wie is het die daar zingt? Wie is het die midden in het leven van alle dag, dat leven dat vol van moeite, van zorgen, van pijn, van verdriet, van tegenslag, wie durft het om te gaan zingen? Is dat iemand die buiten de realiteit staat? Is dat iemand die geen zorgen kent? Het is David. En David kende wel degelijk zorgen. David, hij kende wel degelijk verdriet. David, de scheuren zijn dwars door zijn leven, door zijn gezin heen gegaan. David, hij was het die zo intens verdrietig was na het sterven van zijn hartsvriend Jonathan. David, hij is het die het wist van tegenstand, van tegenslag, van op leven en dood achterna gezeten worden door koning Saul. David, hij is het die het weet wat het is om zorgen, grote zorgen te hebben in zijn gezin. Was het niet David van wie een kind is weggenomen enkele dagen na de geboorte? Het eerste kind van hem en van Bathsheba? Was het niet David die te maken had met ruzie en opstand in zijn eigen gezin? Waar een zoon van hem zich vergreep aan een dochter van hem? Waar een andere zoon, die bewuste zoon, die schender, doodsloeg? En dan die opstand van Absalom, zijn eigen zoon, die hem na het leven stond. Absalom, waar hij zo voor gevreesd had en gehoopt had dat hij niet zou sterven. Absalom, die achterna is gezeten door zijn generaal Joab. En die een verschrikkelijke dood is gestorven, hangend in een boom. Zingt David dan de zorgen weg? Is het alsof hij even los is van de zorgen, dat die zorgen allemaal niet meetellen? Is het een zingen tegen beter weten in? Nou, bepaald niet. Leest u maar mee in vers 2. Als de boze mijn tegenpartijen, mijn vijanden tegen mij, tot mij naderen om mijn vlees te eten. Of schoon mij een leger belegerde. Vers 3. En het verlaten zijn. Ja, in het slot van de psalm, verspieders, mensen die op zijn leven loeren. Nee, het is geen zingen tegen beter weten in. Het is niet een zingen dwars tegen de moeite in, alsof het er niet is. Het is juist een heel concreet zingen. Midden in de zorgen, midden in de moeite. Maar toch zingen. David, hij heeft het geleerd. Een geheim in zijn leven. Hij zingt, ja, midden in de zorg, een realistisch lied, maar een lied wat daar boven uitgetild wordt. Een lied waarin hij oproept op een wachten op de Heer. Nee, niet een passief maar over alles over zich heen laten komen, maar een actief wachten, een verwachten van de Heer, een hopen op de Heer. Want het is alleen de Heer die zijn ankerpunt, zijn vastheid, zijn zekerheid is in het leven. En wat zingt David dan? Het eerste deel van de psalm, die eerste 6 versen, zingt hij het uit. Zingt hij uit wat zijn belijdenis is. Waar zijn hoop op gevestigd is. Waar hij het van verwacht. Waar wat zijn zekerheid, wat zijn rustpunt in zijn leven is. Het is de Heere zelf. De verbondsgod. De God die niet liegen kan. Die instaat voor zijn woord. En David weet het. Hij zingt van die God, van die Heere, als zijn licht, zijn heil, zijn levenskracht. De Heere die niet het licht in zijn leven brengt, maar die een licht is. Die zelf door zijn aanwezigheid het licht in de duisternis brengt. De Heere die met zijn licht komt, die licht in de duisternis van het bestaan van David. De duisternis. De vijanden die hem omringen. Van de zonde die elke dag opnieuw ook in zijn leven is. Maar de vorst van de duisternis heeft het niet voor het zeggen. En dat is de belijdenis van David. Daar zingt hij van. Dat de Heere zijn licht is. De Heere die enkel licht is. En lichtend het licht brengt in de duisternis van zijn bestaan. De Heere die nabij komt. Die zijn heil is. Die zijn zaligheid is. Die hem redt als een vuurbrand uit het vuur. Die hem gered heeft, maar iedere dag opnieuw redt. Die hem vasthoudt, die hem bewaakt en bewaart. Het is de Heere, waardoor David het weet. Ik zal niet ondergaan, maar ik zal leven. Want de Heere is mijn heil. De Heere is zijn levenskracht. Beter is om te vertalen, zijn toevlucht. En dan een toevlucht als een burcht gebouwd op een rots, hoog en veilig, onbereikbaar voor de vijanden. Zo is de Heere voor hem een schuilplaats, een toevluchtsoord. En in de Heere, bij de Heere, met de Heere, kan David niets overkomen. Dat is de belijdenis van David. Een God die licht is. Die zijn heil, zijn zaligheid is, zijn toevlucht is. En dan heel persoonlijk, niet als een soort beschouwing dat er licht is. Dat die God het heil geeft en dat die God een toevlucht zou kunnen zijn. Maar hij eigent het zich toe. Mijn heil, mijn licht, mijn toevlucht, heel persoonlijk. En dat is het ankerpunt. De vaste grondslag in het leven van David. En dat is het waar hij het van verwacht. Van die God, die verbondsgod, daar verwacht hij het van. Daar hoopt hij op. Dat is vast en zeker in zijn leven. En dat uitgangspunt in het leven van David, dat heeft consequenties. Dat is een vertrekpunt in zijn leven. Want die belijdenis is maar niet iets om aan de muur te hangen of in de kast neer te leggen. Nee, dat is een levende belijdenis die zijn leven doortrekt. Hoe dan? Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Wat dan? Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wonen, aanschouwen, onderzoeken. David die zoekt ernaar om in het huis van de Heere te wonen. Betekent dat dan dat David zijn paleis verlaat en dan naar het huis van de Heere gaat, wat in die tijd nog de tabernakel was, dat tentheiligdom? Daar mocht hij niet eens komen. Alleen op de voorhof, op enige afstand, mocht hij zien wat daar plaatsvond. Maar in die tabernakel, in het heilige, daar mochten alleen de priesters komen. In het heilige der heiligen, alleen de hoge priester, alleen op de grote verzoendag. En toch hunkert David, verlangt David ernaar om bij de Heere te wonen. Niet zozeer om precies op die plek in dat tentheiligdom te wonen. Maar zijn leven is erop gericht om bij de Heere te zijn, met de Heere te zijn. Dat de Heere er elke dag bij is en dat hij bij de Heere mag zijn. Die belijdenis, die vaste grondslag in zijn leven, geeft een verlangen om elke dag bij de Heere, met de Heere te zijn. Geen enkele dag zonder de Heere, want zonder de Heere kan hij niets. Immers, de Heere is zijn licht. Zijn heil, zijn toevlucht. Wonen, verblijven, in de Heere zijn, bij de Heere zijn. Maar niet alleen wonen, maar ook om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Om datgene te zien wat er plaatsvindt in de dienst van de Heere. Het offer van de verzoening wat plaatsvindt. De gebeden die opgezonden worden. De zegen van de Heere die op het volk gelegd wordt. Het zingen van de psalmen door de priesterkoren. Alles spreekt van de dienst van de verzoening, van de nabijheid van de Heer. Van een God die omziet naar zondaren. Van een God die omgang wil hebben met zondaren, die wonen wil bij zondaren. En die elke dag opnieuw het laat zien, verwacht het nu van mij. Dat wil hij aanschouwen. U mag het ook zo lezen. Daar wil hij zich elke dag over verbazen. David, die het heel goed wist wie hij was. De psalmen getuigen ervan. De vele psalmen die hij gedicht heeft. Van de zonde en de ongerechtigheden die er ook in zijn leven waren. En David, die zich verbazen wilde elke dag opnieuw. Heer, hoe is het mogelijk dat u doen wil hebben met mij, met zo'n zondaar. Dat u omgang wil hebben en dat ik het mag zien dat er verzoening is bij u. En dat de zegen opgelegd wordt. Dat we het horen mogen, dat ik het horen mag. Heere, u bent mijn licht, mijn heil, mijn toevlucht. Verbazingwekkend. Amazing grace. Die genade, die zo groot, zo uitgestrekt, zo onvoorstelbaar groot is voor zo'n zondaar. Verwonderen, verbazen. Wonen, aanschouwen, maar nog meer. Ook een zoeken en doorgronden, het opzoeken van dat wat de Heere zegt in zijn woord. Het graven in zijn woord, het opdelven van het goud van het evangelie. En David had alleen maar beschikking over het beperkte deel van het Oude Testament. Maar daarin leerde hij iedere keer meer van wie de Heere is. Hoe de Heere omgang wilde hebben. Wonen. Aanschouwen. Onderzoeken. Als een uitgangspunt in zijn leven. Wat voortvloeit uit die belijdenis. Wat de Heere zelf in zijn hart had gelegd. Gemeente, hoe is dat bij ons? Misschien nog onlangs belijdenis gedaan van het geloof. Hiervoor in de kerk. Met dat ene woordje. Uitgesproken, die grondslag die in je leven gekomen is, die de Heere zelf in je hart gelegd heeft. En van daaruit, Heere, ik zal u hartelijk dienen. Ik wil u hartelijk loven. Een verlangen in het hart gelegd door de Heere zelf, om te wonen in het huis van de Heere. Om heel praktisch je plaats nooit leeg te laten, maar je te zetten onder de klanken van het evangelie. Om je te verbazen over de lieflijkheid des Heren. Dat de Heer het doen wil hebben aan zondaren. Dat hij je ontvangen wil aan je tafel. En als een opdracht elke dag opnieuw het woord van God openen. Nee, niet zomaar vluchtig lezen, maar graven in dat woord. Dieper graven in dat woord om meer te leren van wie de Heer is en wat de Heer doen wil aan zondaren. Ja, en ook meer te ontdekken wie je zelf bent. En dat je geen dag kunt leven zonder zijn genade. En dan verder mogen blikken, meer mogen weten dan David het wist. Want David in het Oude Testament keek in nevelen gehuld. Maar wij die het weten, nu de grote Davidszoon gekomen is, Jezus Christus, die zijn leven gegeven heeft tot een verzoening, tot een losprijs voor zondaren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Om je te verbazen over dat wat de Heren deed. Is het dat? Dat wat in je hart lag? Dat wat meeklonk in dat ene woordje, dat kleine ja-woord wat geklonken heeft hier in de gemeente, ten gehore van de gemeente, maar wat meer is, ten aanhoren van de levende God. Ja, Heere, u bent mijn licht. U bent mijn heil. U bent mijn toevlucht. Ik leg mijn leven in uw handen. En er is een verlangen, een uitzien, een begeren om de Heere te zoeken. Of kennen we dat niet? Is er dat helemaal niet? Weten we dat niet? Of leven we daar misschien aan voorbij? En laten we het zomaar langs ons heen gaan. Wat heb je dan? Niets. Ja, alleen de moeite en de zorgen van dit leven. Het verdriet wat niemand voorbij gaat. Wat ons iedere keer herinnert aan de gevolgen van de zonde. Wat ons iedere keer bepaalt dat wij zondaren zijn. De moeite en de zorgen die in ons leven hoe dan ook een plek hebben of een plek zullen krijgen. En als dat niet anders wordt. Als die vaste grondslag, als die belijdenis die we lezen, dat uitzien en dat verlangen, wat we zo lezen in die eerste 6 versen van Psalm 27, er niet is. Dan is al die moeite, zijn al die zorgen die er zijn, een voorbode van dat wat komen zal. Als we het leven moeten loslaten. En als we door de Heere verwezen zullen worden naar die plaats van duisternis, van onheil, van eenzaamheid buiten de toevlucht. Dat is afgrijselijk. Maar dat is wel het lot. Dat is wel het toekomstperspectief wat dan in jou, wat in uw leven geldt. Als dit niet onze belijdenis is geworden. Als we niet door genade hebben geleerd. Als dit niet is wat de Heilige Geest ons in het hart heeft gelegd. Heere, u bent mijn licht, mijn heil en mijn toevlucht. Dan leeft u voor eigen rekening. Buiten God, in de duisternis, onder het onheil, onder het oordeel, als een prooi voor de boze. David heeft het geleerd. Het was de belijdenis van zijn hart en het verlangen wat in zijn hart door de Heere zelf gelegd is. En David, nee, het is geen zingen tegen de moeite en de zorgen in. Het is juist midden in het concrete leven dat hij het weet. Wat mij dan ook overkomt, mijn hoop ligt in de Heere. En dat maakt dat hij niet overmoedig gaat zingen aan het einde van vers 6. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Dat is geen zingen tegen beter weten in. Maar dat is de vrucht van die hoop. Van die verwachting, van dat uitzien. Omdat de overwinning al behaald is. Ook al lijkt dat soms in het leven er totaal niet op. Maar toch, de vorst der duisternis, hij is al verslagen. En wij weten het, bij Nieuw Testamentisch licht. Dat op een Golgotha, op die kruisheuvel, de beslissing tot stand is gekomen. Het is volbracht. Het werk is gedaan. En daarom, als dit onze belijdenis mag zijn, niet als eigen verdiensten, maar geleerd door genade, dan mogen midden van het leven van de zorg en de moeite toch zingen. Het uitzingen, de lofzangen opzenden naar de hemel. Omdat de Heere zelf instaat voor zijn werk. Een heerlijke belijdenis. Nu naar het tweede van de tekst. Want de toon verandert. Die eerste 6 versen, het is een stoere belijdenis waar de geloofstaal klinkt en waar de lof op de Heere klinkt. En dan ineens vers 7, hoor Heere mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij. De lofzang gaat over in een klacht. De hoge toon van het geloof, dat worden de diepe tonen van het klagen en het roepen. Hoe kan dat nou? Ja, daar hebben heel wat geleerden hun hoofd over gebogen. Er zijn oplossingen aangedragen dat Psalm 27 eigenlijk gesplitst zou moeten worden. Dat het niet één lied is, maar 2 liederen die later om wat voor reden bij elkaar gevoegd zijn. Maar toch, wie de woorden en de zaken die in de beide helften aan de orde worden gesteld vergelijkt, ziet dat het een eenheid is. In de woordkeus, het is een lied wat wel degelijk bij elkaar hoort. En is het zo ook niet in het leven van het geloof? Dat de lof en de klacht zomaar in elkaar kunnen overgaan. Net zoals die vader die zijn zoon bij de Heer Jezus bracht. En het uitriep, ik geloof Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Dat dan aan de ene kant de geloofstaal, die hoge tonen van het geloof klinken. En tegelijkertijd ook die diepe tonen van de klacht. Hoe is het mogelijk dat die dan toch bij elkaar horen? Dat die toch samen opgaan? Is dat misschien omdat de Heere onbetrouwbaar is? Dat we te maken hebben met een God die grillig is en die maar met ons doet wat hij wil. Wat onnavolgbaar is, waar wij de vinger niet achter kunnen leggen. Nee, dat is het niet. De Heere is door en door betrouwbaar en zijn woorden zijn vast en zeker. Ze zijn ja en amen. Maar wat is het dan dat de klachten klinken? Dat ook David in de tweede helft van Psalm 27 het uitroept. We lezen het. In vers 9, verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. David, de man naar Gods hart, toch? En toch, wie overziet wat David gedaan heeft. In de hoogmoed, als het ging om de grootte van zijn volk. En ook dat moment in zijn leven, wat heel bekend is, dat moment dat hij zijn legers maar alleen erop liet gaan en hij zelf thuis bleef. Wandelde op het paleisdak en zag dat er in de buurt een knappe vrouw te vinden was. En die vrouw Bathsheba in zijn paleis liet brengen. Overspel. En ja, toen dat overspel uitkwam, want ze bleek zwanger van hem te zijn, toen moest dat natuurlijk toegedekt worden en die man werd naar het paleis gehaald en ze moesten maar gauw bij elkaar wezen, zodat dat kind op hun rekening geschreven kon worden. Maar dat mislukte. Uiteindelijk kreeg die man een brief mee. Een brief waarin zijn eigen doodvonnis stond. Hij moest opgesteld worden voor in het leger. En dan op een teken het hele leger terugtrekken. Dan zou hij tenslotte omkomen. En zo had David de ene zonde bedekt met de andere. David, de man naar Gods hart. Wat denkt u, gemeente, als die zich zou aanmelden om lid te worden van onze gemeente? Zouden we daar misschien wel wat moeite mee hebben? Maar laten we niet te lang stilstaan bij David. Maar laten we gewoon ons eigen hart onderzoeken. En juist als we het geleerd hebben om van genade te leven. En laten we dan niet te lang terugkijken, maar gewoon de achterliggende week. Hoe wij geleefd hebben. De dingen die we deden. De woorden die gesproken zijn en zeker ook de gedachten die door ons heen zijn gegaan. Zullen we die eens één voor één leggen langs de 10 geboden? Die woorden die we vanochtend hebben gehoord. Die woorden die ons elke zondag aanklagen. Elk gebod wat tot ons zegt, schuldig. Niet gehouden. Overtreden. Wij die uitgetekend worden door het woord van God. Zeker door de werking van de Heilige Geest. Als zondaren. Zondaren door de zonde waardoor er geen gemeenschap met God mogelijk is. De zonde waardoor wij de toorn van God verdienen. De toorn van God. Omdat de zonde er elke dag is. Zou dat niet de reden kunnen zijn van het klagen? Van de twijfel, van de onzekerheid, zou het wel kunnen, zou het wel echt waar zijn? En wat is dan de weg die ons gewezen wordt hier in Psalm 27? Is dat een weg van verder graven in jezelf? Nog dieper wroeten en nog meer ontdekken hoe zondig je bent? Psalm 27 zegt het. Mijn hart zegt tot u. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. En wat staat hier nou eigenlijk? Wie spreekt hier? Mijn hart zegt, gij zegt. Mijn hart zegt wat u zegt. Dat wat we hier vinden, is dat wat in de Romeinenbrief lezen. dat Gods geest zucht met onze geest. Dat wat hier plaatsvindt, dat wat David hier vertolkt, dat is dat ons hart, het leert door Gods geest om met Gods woord naar de Heere toe te gaan. Mijn hart zegt het, Heere, dat wat u zegt. Ik klem mij vast aan uw woord. En u zegt het zelf, zoek mijn aangezicht. En omdat u het zegt, omdat u, o Heilige Geest, dat getuigenis geeft in mijn hart, daarom, Heere, kom ik bevend, sidderend, beseffend dat ik het onwaardig heb gemaakt, dat ik het niet verdiend heb, maar toch, Heere, omdat u het zegt, daarom waag ik het. Ik zoek uw aangezicht. Wat betekent dat? Het zoeken van Gods aangezicht. Dat betekent de Heere onder ogen komen. Dat betekent de Heere aankijken. Dat betekent voor de dag komen. Belijden. Heere, ik ben een zondaar. Ik blijf een zondaar. Maar er is geen andere weg. Ik kan het alleen nog maar van u verwachten. Heere, zie mij aan. Ik verdien het niet. En toch, Heere, ik verwacht het van u. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Leven voor Gods aangezicht. Het zoeken voor Gods aangezicht. Dat is de aanwezigheid van de Heere zoeken. Hem weer zoeken. Het opnieuw leren om te belijden. Heere, ik zoek uw aangezicht. Want u bent mijn licht. U bent mijn heil. U bent mijn toevlucht. U bent de enige, Heere, die het in orde kunt maken. Ik heb uw toorn verdiend. Er is voor mij, als ik naar mezelf zie, geen redding. Geen uitweg. Maar Heere, bij u is heil. Bij u is genade. Bij u is verwachting en zekerheid te vinden. Heere, ik verwacht het alleen van u. Want alleen u kunt het anders maken. Alleen u bent in staat om die toorn die ik verdiend heb, om die weg te nemen. Om die te verzoenen. En waarom? U bent de God van mijn heil. En nu zou ik willen, gemeente, dat u Hebreeuws kon lezen. Ik zal het proberen zo letterlijk mogelijk vertalen. U bent de God van mijn Jezus. Hoe is het mogelijk om opnieuw tevoorschijn te komen? Om te naderen voor het aangezicht van de Heere? O David, hij raakt eraan, hij reikt ernaar. Dat is in de komst van zijn grote zoon. De grote zoon van David. Onze Heere Jezus Christus. Want alleen door hem is het mogelijk om het aangezicht van de Heere te zoeken. Want alleen door hem wordt de toorn weggedaan, de schuld verzoend en de ongerechtigheid weggenomen. Omdat hij de God van mijn heil, de God van mijn Jezus is. En daarom geen afwijzing, geen verwerping. Niet te verlaten worden door de Heere. Nee, omdat de toorn van God door deze grote zoon van David weg is gedragen. Omdat hij, de Heere Jezus Christus, afgewezen is door God de Vader. Verworpen is. Verlaten is. En hij zou de toren van God weggedragen heeft. Alleen daarom is het mogelijk om te naderen tot de Heere. Is het mogelijk om het aangezicht van de Heere te ontmoeten. Om opnieuw de toevlucht tot de Heere te nemen. Om het van hem te verwachten. En toch zingen. Te midden van de moeite. Te midden van de zorgen, te midden van de zonde, te midden van de ongerechtigheden. Nee, niet in de trant, een wereldse trant van houd er de moed maar in. Maar verwacht het van de Heere, hoop op de Heere, want hij zal het wel maken. Hij zal alles in orde maken. Al datgene wat ik niet kan. Ja, wat ik zelfs niet wil. Dat kan, dat wil hij doen. Ja, dat zal hij doen. Want zijn naam is Heere der Heren. Hij doet het. En opnieuw het gebed. Opnieuw weer het verlangen. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Heere, wijs mij nou maar precies de weg die ik kan, die ik mag gaan. Een weg die glad, die effen is. Het verlangen, het bidden, het hopen om een weg waardoor de zonde me niet weer in de strik zal nemen. Waardoor ik weer zal vallen. Een weg waardoor ik niet zal vallen in de handen van de vijanden. In de handen van de vijand, de vorst van de duisternis. Heere, wijs mij zo de weg. Wachten op de Heere. Het verwachten van de Heere. Het hopen op de Heere. Dat is niet op mijzelf. Maar dat is mijn zekerheid. Mijn vastheid. Mijn zaligheid. Zoeken buiten mijzelf. De vaste grondslag ligt niet in mijn vrome gemoed. Niet in datgene wat wij kunnen doen. Maar alleen in het werk van Jezus Christus. En dan is het waar wat we lezen in vers 13. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. En dan is in de Statenvertaling aan toegevoegd. Ik ware vergaan. Het is alsof de psalmist, alsof David een stilte laat vallen. Als ik toch niet had geloofd dat ik het goede zou zien, dan, ja, dan zou ik inderdaad vergaan. Gemeente, wat is de vaste grondslag, de zekerheid, het fundament van ons leven? Zoeken we dat in onszelf? Zoeken we dat in deze wereld? Dat zal ons niet baten. Dan zullen we inderdaad vergaan. Maar als we het leren, als we het door Gods genade weten mogen dat de vastheid en de zekerheid niet in ons, maar buiten ons vast ligt in het werk van de Heere Jezus Christus, dan zullen we inderdaad niet vergaan. Dan zullen we niet tevergeefs hopen en verwachten. En daarom laten we niet zien op de omstandigheden van ons leven. Niet zien op wat in ons leven te vinden is, want dat is niet best. Maar laten we het zoeken buiten ons. Die vaste grondslag die alleen te vinden is in Jezus Christus en dien gekruisigd. Die alles volbracht heeft. Die alles voldaan heeft. En als we dat geleerd hebben, elke dag opnieuw het daarvan verwachten. Daaruit leven. En als we dat nog nooit geleerd hebben, laat dan deze belijdenis, dit lied van David, ons tot jaloersheid wekken. Want die God van David, hij leeft nog. En hij geeft het vandaag nog menigvuldig, ruim, royaal en rijk. Bij hem is heil, bij hem is raad, want hij is mijn licht, mijn heil en mijn toevlucht. Zo zingt David het. Zo zingen de gelovigen het. En dan is het waar. Dan zijn we meer dan overwinnaars. Daarom, wacht op de Heere. Zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Amen.